Ik vind dat ik wel weer eens een aflevering mag maken over evolutie. Het leven en hoe het zo geworden is. De evolutie met al zijn subtiliteiten, dat is een onuitputtelijke bron van wist je dat verhalen. Vandaag een verhaal over een enorme innovatie in het leven van planten. Een slimme truc die de evolutie uitvond en die er uiteindelijk voor zorgde dat wij beter kleuren kunnen zien dan een hond of een kat. Hier is Nooit Geweten, aflevering 137. Evolutie verandert soorten. Eerst was er alleen leven in het water, daarna ook op het land. Er zijn verschillende periodes met verschillende dominante soorten. Ik denk dat de meeste luisteraars wel een soort tijdlijn voor zich kunnen zien. Eerst alleen griezelige kruipbeestjes onder water, daarna de dinosaurussen op het land, brontosaurus, tyrannosaurus, dan een meteoorinslag en daarna de opkomst van de zoogdieren. Enorme veranderingen. En planten? Heb je daar ook zo'n tijdlijn voor in je hoofd? Wat voor planten zie je voor je als je aan zo'n enorme brontosaurus denkt? Knabbelde hij met zijn lange nek lekker blaadjes van de loofbomen? Graasde hij op een soort prairie? Allebei zeker niet, want ook de plantenwereld heeft grote veranderingen ondergaan. En in de tijd van de brontosaurus waren er nog bijna geen bomen met lekkere blaadjes. En ook geen grassen. Trouwens, bijna geen enkele van de planten die we nu kennen. Veel mensen hebben in hun hoofd, misschien wat onbewust, het idee dat planten eerst helemaal evolueerden en daarna pas dieren. Misschien toch nog een echo van het scheppingsverhaal in Genesis. Maar zo is het helemaal niet gegaan. Planten en dieren evolueren al heel lang naast elkaar en niet los van elkaar. Heel veel diersoorten en plantensoorten zijn samen geëvolueerd, in interactie met elkaar. Vaak als een soort wapenwedloop. Een plant produceert bepaalde chemicaliën die planteneters niet zo lekker vinden. Of gemene stekels om te voorkomen dat ze opgegeten worden. En dan zijn er weer diersoorten die iets ontwikkelen om dat specifieke smaakje eigenlijk wel lekker te vinden. Of een dikke huid die tegen stekels kan. Waarop de plant nog gemenere stekels begint te ontwikkelen enzovoort enzovoort. Co-evolutie heet dat. Maar er zijn ook vormen van co-evolutie waarbij de beide soorten eerder partners zijn dan tegenstanders. Mutualisme noemen we dat. Bijvoorbeeld, de yucca-plant heeft zo'n relatie met de yucca-mot. De mot eet van de zaden van de plant en verzamelt intussen doelbewust een hoeveelheid van het plakkerige stuifmeel. Bij de volgende bloem laat hij wat van het stuifmeel achter en verzorgt zo de bestuiving. De yucca op zijn beurt heeft een plek diep binnen in de bloem die precies geschikt is voor de mot om er eitjes te leggen buiten bereik van andere dieren. Het is in het belang van de plant om een specifieke mot aan te trekken die alleen naar andere bloemen van precies dezelfde soort blijft zoeken. Anders komt al je stuifmeel op de verkeerde planten terecht. De plant geeft allerlei signalen af die precies deze soort mot aantrekkelijk vindt. Elke ondersoort yucca heeft ook zijn eigen ondersoort yucca-mot. Want hoe specifieker, hoe beter voor de bestuiving. En daar heeft de plant best wat voor over, dus die geeft een beloning, zoals in dit geval dat de mot best wat mag eten van de zaadjes. Niet te veel natuurlijk, maar daar zorgt de mot dan wel weer voor. Hier moet even een dienstmededeling. Ik praat hier over yucca's en motten alsof ze hier bewust over nadenken. Dat is niet zo. Het is de evolutie als proces die dit soort samenwerking veroorzaakt. De mot denkt alleen, lekkere zaadjes, mooie yucca. En de yucca denkt al helemaal niet. Toch heeft het soms zin om over evolutie te praten alsof het spelers zijn die iets proberen te bereiken met intenties, omdat wij dat makkelijker vinden om er op die manier over na te denken. Terug naar de yucca-mot. Zoals de yucca en de mot zijn er heel veel voorbeelden. Er zijn vijgenwespen die horen bij een specifieke soort vijg, bijen die precies horen bij een bepaald soort orchidee, vogels die dol zijn op een bepaald soort besjes. En al die soorten van dieren die een bijzondere relatie hebben met een bepaalde bloem of vrucht, met een bepaalde plant, die bestaan nog helemaal niet zo lang, in evolutionaire termen dan. In de tijd van de brontosaurus, het Jura, zagen planten er ook heel anders uit dan nu. Alle planten waren groen, met misschien wat bruin bij de hardere onderdelen zoals een stam of een tak, maar vooral groen. Geen bloemen, geen vruchten. Maar ook geen planten met andere kleuren bladeren. Dat kwam allemaal pas later in de periode die we het krijt noemen, de late dino-tijd, de tijd van Tyrannosaurus Rex. Bijna alle planten die we nu kennen zijn afstammelingen van een groepje planten dat in die periode iets slims bedacht. Een echte innovatie. En die innovatie was heel succesvol. Er zijn eigenlijk echt maar weinig plantensoorten over die daarvoor ook al min of meer zo bestonden. Bijvoorbeeld varens. Varens had je ook in die tijd al en nu nog steeds. En ook naaldbomen en coniferen. Hun directe voorouders waren er ook al. Misschien ken je ook de ginkgoboom. Dat is ook een heel oude soort van voor de innovatie waar we het over gaan hebben. Maar vrijwel alle andere planten, van madeliefjes tot eikenbomen, van rhododendrons tot grassen en van cactussen en palmen tot de enorme bomen in het tropisch regenwoud, al die planten zijn lid van de familie die ontstond door die ene innovatie. En die familie heet in het Nederlands de bedektzadigen. Oftewel, hun zaadjes vallen niet zo los van de plant, maar ze zitten verpakt in een vrucht. En die vrucht ontstaat uit een vruchtbeginsel. En dat vruchtbeginsel is weer onderdeel van een bloem. De bedektzadige noemen we ook wel de bloeiende planten. En die planten hebben dus bloemen en vruchten. Voor het ontstaan van de bedektzadige waren er geen bloemen en geen vruchten. Oké, we gaan een stapje dieper. Waarom zijn de bloeiende planten zo succesvol dat ze vrijwel de hele plantenwereld hebben overgenomen? Wat is er zo belangrijk aan bloemen en vruchten? Dat planten ook nu nog voornamelijk groen zijn, dat heeft een functionele reden. Wat planten al heel lang kunnen, veel langer dan bloemen maken, is fotosynthese. Oftewel energie uit zonlicht halen en omzetten naar suikers. Eten maken van lucht en licht. En de bladkorrels waarmee planten dat doen, die gebruiken voor dat werk bepaalde kleuren licht, vooral blauw en rood. Het licht wat dan overblijft, wat de bladgroenkorrels niet absorberen om eten mee te maken, dat is groen. Dat is het essentiële kunstje van planten. Dieren kunnen dat niet. Die hebben iets anders bedacht, namelijk het opeten van soorten die het wel kunnen. Daarvoor moet je dan wel van plant naar plant kunnen bewegen. Dat is het essentiële kunstje van de planteneters. In die context ontstonden bloemen en vruchten. En misschien was het oorspronkelijk alleen een manier om wat eerste voeding aan de zaailing mee te kunnen geven voor de eerste dagen na het uitzaaien. Maar de kracht van het hebben van bloemen en vruchten zat uiteindelijk in het inzetten van dieren voor je eigen plantendoelen. Ik zeg het nog een keer. De truc van bloeiende planten was het voor je eigen doelen inzetten van dieren. Al snel na het ontstaan van bloemen kwamen er plantensoorten die gebruik maakten van insecten om hun stuifmeel naar een andere plant te laten brengen. Een van de eerste soorten die dat deden waren een soort magnolia's, met van die heel grote bloemen. En dat is geen toeval. Er waren in die tijd namelijk al wel insecten, maar geen bijen, geen vlinders. Die soorten zijn allemaal pas later ontstaan als onderdeel van dit verhaal. Ze werden bestoven door kevers. Niet erg doelgericht nog, vooral bij toeval, terwijl ze door de bloem scharrelden en er een beetje van aten. Magnolia's worden nog steeds vaak door kevers bestoven. Vliegen en wespen had je ook al, en al snel kwamen er ook planten die met hun bloemen die insecten probeerden te lokken. Met geuren die wij niet meteen aangenaam zouden vinden, maar een vlieg wel. En dan ontstaat er een soort explosie van soorten. Er ontstaan een heleboel verschillende plantensoorten en samen met die plantensoorten ontstaat er een enorme rijkdom aan diersoorten die zich specialiseren in het gebruiken en helpen van die plantensoorten. Uit wespen ontstaan bijen en hommels die speciale mondstukken en tongen ontwikkelen waarmee zij precies bij de honing kunnen die de plant voor hun heeft klaarstaan, maar anderen juist niet. Vlinders ontstaan uit oudere mottensoorten en krijgen ook specialistische mondstukken. En zo gebeurt de bestuiving steeds preciezer en efficiënter. Zoals bij de yucca-mot. We hebben het nu nog steeds over het krijt, de late dinosaurussentijd. Daar kwam met een klap een einde aan en dat was ook het einde voor de dino's, maar niet voor de bloeiende planten. Sterker nog, die deden dezelfde truc nog een keer. Ongeveer vanaf het einde van de dino-tijd begonnen de bloeiende planten hun vruchten in te zetten als nieuwe tactiek. Als nieuwe manier om dieren voor hun karretje te spannen, namelijk voor het verspreiden van hun zaden. Door de zaadhoes niet alleen voedzaam te maken voor het zaadje, maar ook lekker voor dieren, lokken planten uit dat hun vruchten opgegeten worden en dat de dieren hun zaden kilometers verderop planten als onderdeel van hun voedzame ontlasting. Vooral vogels, de enige overlevende dinosoorten, en de zoogdieren laten zich graag overhalen om de zoete vruchten te eten. Vogels krijgen besjes, knaagdieren zijn dol op nootjes en vleermuizen en primaten gaan voor de grote zoete vruchten. De vraag blijft waarom dat verspreiden van zaden door vruchteneters pas veel later gebeurt dan het bestuiven. Waarschijnlijk heeft het uitsterven van de dinosaurussen daar niet veel mee te maken. Het was eerder dat er in die periode heel dichte bossen, regenwouden, ontstonden. En in zo'n dicht bos heb je heel weinig wind. Dus waar je bij dunne bebossing je zaden goed door de wind kan laten meevoeren, daar moet je in een dicht tropisch woud iets anders verzinnen. Bijvoorbeeld een vrucht die door een aapje wordt meegenomen. Dus vruchteneters ontstonden eigenlijk pas toen de planten daar behoefte aan kregen. En dat brengt ons bij het zien van kleuren. Dat is een belangrijk deel van het verhaal. Onze netvliezen hebben staafjes en kegeltjes. Staafjes zijn heel lichtgevoelig, die gebruiken we om bij weinig licht toch goed te zien. Van kegeltjes hebben we 3 soorten en die zijn alleen voor een bepaald stuk van het kleurenspectrum gevoelig. Elk voor een ander. Andere diersoorten hebben vaak net andere soorten kegeltjes dan wij. Sommige dieren zien zelfs helemaal geen kleuren, alleen licht en donker. Het hangt er maar vanaf waar je wat aan hebt. Wat nuttig is voor een dier. En omgekeerd, als je als plant je bloem of vrucht herkenbaar wilt maken voor een bepaalde diersoort, dan kan je dat maar beter doen met de kleuren die dat dier kan zien. Want dat is voor het grootste deel wel de volgorde. Dieren konden al heel lang kleuren zien voordat er bloemen en vruchten kwamen. Kleuren zien is natuurlijk ook nuttig voor allerlei andere activiteiten. Maar de planten hebben de kleuren van hun bloemen wel goed laten passen bij hun lievelingsdieren, hun partners. Zo kunnen bijen bijvoorbeeld geen rood zien, maar wel ultraviolet. Bloemen die door bijen bestoven worden, zijn daarom meestal niet rood. Vogels kunnen juist heel goed rood zien en bloemen die door vogels bestoven worden, bijvoorbeeld door kolibries, zijn dan ook vaak wel rood. Er zijn ook wel uitzonderingen hoor. Klaprozen worden bijvoorbeeld door bijen bestoven. Een bij ziet die rode kleur nauwelijks, maar een klaproos is toch heel opvallend voor een bij, omdat er in het ultraviolet een soort stippenpatroon op zit. Dat zien wij dan weer niet. Vlinders kunnen extreem goed kleuren zien en worden bijna altijd met kleuren gelokt. Motten, die 's nachts actief zijn, zien heel goed in het donker, maar niet in kleur. Bloemen die door motten bestoven worden, zijn vaak wit, zodat ze oplichten in het schemerduister. En dat brengt me bij de bijzondere geschiedenis van het kleurenzicht bij onszelf. De mens, een primaat, een zoogdier. Zoogdieren hebben qua kleurenzicht namelijk een bijzondere geschiedenis. Ooit zagen onze verre voorouders heel goed kleuren. Toen hadden we 4 soorten kegeltjes. En daarmee zagen we dus meer en verfijndere kleuren dan tegenwoordig. Uit die geweldige kleurenzieners ontstonden aan de ene kant de dinosaurussen en aan de andere kant de zoogdieren. De dino's en hun nakomelingen de vogels bleven zo goed kleur zien. Vogels hebben nog steeds die 4 soorten kegeltjes. Zoogdieren daarentegen werden tijdens de dinosaurussentijd nachtdieren. En nachtdieren hebben niet zoveel aan kleurenzicht. Die hebben meer aan staafjes dan aan kegeltjes. Liever iets beter in het donker zien dan iets meer verschil tussen kleuren bij licht. Want het is toch nooit licht. En in de evolutie is het ook zo dat je vaardigheden die je nooit gebruikt, die het verschil niet maken, die raak je langzaam kwijt. En zo gingen onze voorouders steeds slechter kleuren zien. Uiteindelijk hadden we nog maar 2 soorten kegeltjes over. Het is verleidelijk om die 2 soorten kegeltjes blauw en rood te noemen, maar zo werkt het niet helemaal. Beide soorten kegeltjes hebben over een heel stuk van het spectrum wel enige gevoeligheid en ze overlappen ook nog wel een stuk. Vaak worden ze long en short genoemd, L en S. Met alleen long en short kan je best wel wat verschillende kleuren zien, maar het is moeilijk het verschil tussen rood en groen te zien. En toen onze voorouders inmiddels geen nachtdieren meer waren en leefden in die dichte tropische bossen, waarin de planten sappige zoete vruchten begonnen te produceren, toen bleek dat wel wat onhandig. Veel planten maakten vruchten die rood kleurden als ze rijp waren. Niet toevallig, want vogels die zijn dol op rood. Dus voor vruchtenetende zoogdieren in de dichte tropische bossen werd het ineens erg aantrekkelijk om wel het verschil tussen rood en rijpe vrucht en groen, de rest van dat hele tropische regenwoud, te kunnen zien. Er ontstond dus een heel grote selectiedruk op het kunnen onderscheiden van rood en groen. En met resultaat, want de primaten ontwikkelden dus opnieuw het vermogen om rood en groen uit elkaar te houden, door een nieuw medium kegeltje te ontwikkelen. Er zijn vrijwel geen andere zoogdieren die zo goed kleuren kunnen zien als wij. Onze medium kegeltjes, dat hebben eigenlijk alleen de oude wereldapen. En het is ook nog steeds de vorm van kleurenblindheid die bij mensen en dan vooral bij mannen het meest voorkomt. Dan zie je weer net zo slecht als een hond of een kat. Dit was aflevering 137 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Bloem. De Nederlandse Wikipedia. Over de interessante bestuiving van de magnolia en haar evolutionaire geschiedenis kreeg ik een tip van Aries Oldenhuis. Uiteindelijk maar een zijstapje in het verhaal, maar wel de aanleiding voor het geheel. Dank je wel. Ik wil nog wel even een voetnoot plaatsen bij dit verhaal. De natuur is best ingewikkeld en ik ben er hier wel op een paar plekken met grote stappen doorheen gegaan. Op allerlei zaken zijn uitzonderingen. Er waren altijd al wat diersoorten die zaden van planten verspreiden, zelfs al voor de bloeiende planten. Misschien vond de brontosaurus de blaadjes van de coniferen en naaldbomen waar hij van at best smakelijk. Veel motten zien wel kleur, maar de bloemen die zij bestuiven zijn meestal wit en geurend om in het donker gevonden te kunnen worden. Of rode vruchten de reden waren voor het herwonnen rood zicht van primaten, is een hypothese, maar hij lijkt me wel aannemelijk. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. En als je vast wilt weten waar die over gaat, dan kan je proberen de Wikipedia-fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen. En ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.